Van harte welkom bij ons wekelijkse kunst- en cultuurprogramma Kunst en Zo. Een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag weer mee in de wereld van de kunst. En ik doe dat met mijn gast van vandaag. Programmamaker, acteur, schrijver, dichter. Maar vooral bekend als teamlid van het televisieprogramma Force Majeure. Henk van der Horst, van harte welkom.
Hallo, ja leuk.
Was een mooie intro, of niet dan?
Ja, wat een hele waslijst, hè?
Een hele waslijst. En ook nog inderdaad steeds actief met al deze dingen. Want je schrijft nog steeds, je maakt nog steeds gedichten. Ja. Je hebt nog een cabaretprogramma van de Stofzuigers. Jawel. Dat is natuurlijk wel. Maar vooral waarom wij jij hebben uitgenodigd, is omdat het programma Force Majeure inmiddels 60 jaar geleden de lucht inging.
Ja, ongelooflijk. Ik er niet van. Toen was ik 25.
Ongelooflijk. En nu 30, hè?
Ja, nu 30, ja.
Ja, 30. Ja. Nee, maar ik bedoel, Force Majeure is wel een naam in Nederland. Ik bedoel, de mensen van mijn generatie, iedereen kent dat.
Ja.
Het is toch wel heel erg leuk. Er zijn ook nog een hele hoop keren is het teruggekomen op de televisie. Dat de mensen het dermate leuk vonden.
Ja.
Maar Force Majeure op zich, het is een hele bijzondere naam. Weet jij, kan jij even toelichten wat eigenlijk Force Majeure is? Wat het betekent?
Het is gebaseerd op de uitdrukking Force Majeure. Er werd vroeger veel gebruikt van als iets heel opwindend was, dan ging het Force Majeure. En dat werd ook gebruikt in de politiek en zo.
Ja.
En toen Fred Benavente bij de NCRV werkte en die had een reis gemaakt naar de BBC. En dat was een programma wat hij wel wilde kopen eigenlijk. Tenminste, daar hebben ze de rechten van gekregen. En dat heette It's a Square World. En toen dacht hij, dat is wel gek. En op de een of andere manier kwam hij dan op die titel Farce Majeure. Dus de flauwekul.
Ja, de farce, de grap.
Vergrote grap.
Een vergrote grap, ja. En dan kom je daar inderdaad op iets wat een term die eigenlijk helemaal niet bestaat. Maar die gewoon op zich al grappig is.
Ja.
Dus eigenlijk, als ik het kort samenvat, dan betekent een farce majeure is eigenlijk de supermop.
Ja. Het werd ook dan, in plaats van ze dan zeiden force majeure, dan vergisten ze zich en dan riepen ze force majeure.
Ja. Nou, ik denk dat jullie ook ongelooflijk veel pret hebben gehad.
Ja, we hebben wel veel plezier gehad, gelukkig maar. Maar het was ook heel erg afzien hoor. En koud, het is altijd in de winter. Het begon in september en dat liep het door tot april, mei. En in die tijd was het nog wel eens heel koud. En dan stonden we buiten, want we deden alles op locatie. En dan stonden we buiten een scènetje te maken of te zingen. En dan hadden we allemaal dikke jassen aan. En nog een jas. En nog een jas. En nog een jas. En sjaals. En dan, dat was afzien wel hoor.
Toch wel,
en dat
hè?
Het ook wel eens een keer niet goed lukte om. De actualiteit die was er dan niet zo erg. En dan moest je toch een programma maken. En dan was dat dan wel eens. Gerommel.
Nou ja, en dan is het. Jullie waren natuurlijk toch altijd een beetje inderdaad met politiek bezig.
Ja.
En dan moet het ook nog zo grappig zijn dat eigenlijk heel Nederland dat grappig vindt. Hè? Of je nou voor of tegen bent, maar dat eigenlijk iedereen de grap er wel van inziet.
Ja, omdat we riepen altijd, het is net binnen de grens hè, van het toelaatbare. Dus we hadden altijd. We riepen altijd, bepaalde dingen moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Dat was ook zo.
Oh ja,
dat was met het Koningshuis en dat was met de religie. En met nare taal mocht je natuurlijk ook niet gebruiken. Dan moest je ook veranderen
woorden.
Ja, een beetje op je woorden passen, dat is het. Ja,
ja en dat is eigenlijk nog steeds, hè? Dat is nog steeds, als we mensen presentaties doen, ben voorzichtig met uitspraken.
Nou ja, maar een goed satirisch programma is altijd wel leuk. Hè?
Dus, enig.
Zoals we even tot hier, dat is vind ik nog steeds, dat is nu een heel leuk programma. En
vind
daar ben ik wel
jaloers
op, omdat het allemaal wat technisch mogelijk is hè, nu. En wij vroeger moesten het allemaal op film doen, zwart-wit film. 16 mm en dan maakte je opname en dan moest het naar Cinecentrum. En dat was een locatie waar dan een film gemonteerd werd en ontwikkeld werd. En dan kregen wij het voor ons neus op een montagetafel met beeld en beeldgeluid. En dan moesten we daar een programma van zien te sleutelen.
Ja, nou, dat is hadden toch we dan meer onze, werk.
Ja, een hoop werk.
Ja.
En deden de mensen, dat is elke week. Maar dat was niet zo, het was elke 14 dagen.
Ja.
Want dat kon niet in een week toen de tijd.
Nee. Nou weten misschien niet alle mensen meer wie eigenlijk tot het team van Force Majeure hoorde. Jij natuurlijk.
Ja.
En we hoorden net al even de naam van Fred Benevente. Ja. Maar wie zaten daar nog meer bij?
Nou, de oudste was Alexander Pola. Hè? Die was 25 jaar ouder dan wij. Dus die had al flink
een beetje de papa.
Pakketje achter zijn rug van wat hij allemaal had gedaan. Veel voor de radio. En,
ja, die had veel gedaan.
En dan natuurlijk Ted de Braak.
Ja.
Die begon bij ons ook. En die, die zong dus, een van zijn bekende dingen was een glaasje Madeira, my dear. Daar is hij beroemd geworden. En het trad op in een café op het Thorbeckeplein in Amsterdam. En daar zong hij dat nummer dan. En toen riep Fred, ja, ik ben er eens geweest. Een leuke jongen, misschien kan hij ook meedoen. Nou, toen hebben we een vergadering is er toen belegd in Hof van Holland, in Hilversum. Waar toen er was nog een jongen bij, maar die is later afgevallen. Waar we met elkaar kennis hebben genomen.
En Jan natuurlijk nog.
En Jan Villekers, ja.
Ja.
Die had een hele cursus cabaret gedaan voor de radio. En een Ru heette dat toen nog. Hè. Ja, jongens, allemaal oud.
Nou ja,
lang geleden.
Maar je hebt daarna met Jan samen ook nog een hele hoop dingen gedaan.
Ja,
hè? Toen
Force
Majeure klaar was in 76. Toen zijn jullie samen doorgegaan met een heel eigen nieuw programma weer.
Ja. Prettig geregeld. Het was een serie waar Peter Faber in zat en Anne Wil Blankers. En wij hebben dat toen geschreven en geregisseerd. En daardoor is ook die vriendschap met Peter Faber ontstaan. En gebleven tot hij overleed, kort geleden.
Ja. Wat een bijzondere man.
Ja, heel bijzonder.
En Anne Wil trouwens ook.
Ja, maar ze is een bijzondere vrouw. Het scheelt wel niet zo.
Kleinigheid, gelukkig. Maar goed, dit zijn even de ter herinnering. Wie waren de mensen van Force Majeure? En ik denk dat jullie samenstelling met ieder zijn eigen gekkigheid en specialiteiten, dat dit het zo uniek maakte.
Ja, nou het voordeel was dat je met z'n vijven een show maakte. Dus het was geen personality show. Het was eigenlijk een voor vijf mensen personality. Dus we hadden allemaal ons eigen inbreng. En de een kon beter monteren, de ander. Jans kon heel goed liedjes schrijven bijvoorbeeld. En Pola ook. En ik heb de regie overgenomen van Fred in het begin. Ja, zo ontstaat dat zoveel jaar. Gaat dat, evalueert het, hè?
Nou, en dan was één ding natuurlijk heel erg belangrijk. Dat kan iedereen zich vast nog wel herinneren. Was natuurlijk het grote doek, hè?
Ja, uit het leven gegrepen.
Uit het leven gegrepen, wat toch bij elke show er weer was.
Ja, dat ligt nu bij het beeld en geluid. Hebben wij het cadeau gegeven.
Het geschonken.
Dus er komt nou een soort tentoonstelling van. Zo leuk. Ja.
Leuk, en dan gaat hij over 60 jaar Force Majeure.
Ja.
En die tentoonstelling, gaat die binnenkort open? Of?
Ja, ik geloof in begin oktober ergens. Maar het is al uitgezonden,
opgenomen
met Frits Siesen van Tussen Kunst en Kitsch. Want het wordt een beetje zo in die. Ja, met dat onderwerp wordt het gehanteerd met alle andere programma's die beroemd waren of bekend waren in die tijd. Ja.
Nou, dat gaan we natuurlijk wel kijken. Dan,
ja,
absoluut. Heel erg leuk om dat te
misschien
doen. Ja, nou, zeker. Zeker gaan we dat doen. Nou, dan heb je. Ja, je bent natuurlijk op een gegeven moment 25. Je gaat dan leuk bij zo'n programma werken.
Ja.
Maar daarvoor heb je natuurlijk ook nog een opleiding gedaan. Je bent de Pedagogische Academie gedaan.
Ik moest, hè?
Ja.
Van mijn vader.
Ja, ik begreep dat je vader was pianodocent.
Ja.
Dus je moest ook nog piano leren spelen.
Ja, heb ik ook gedaan. Ik heb aardig piano kunnen spelen, maar dat heb ik helemaal verwaterd. Maar er is nog één nummertje wat ik goed kan. Dat is uit het leven gegrepen. Dat is er niet meer uit te krijgen.
Nee.
Maar ik was getrouwd met een hele lieve Rut. En die kon heel goed piano spelen. Want ik weet nog dat hij voor het eerst bij ons thuis kwam. En toen zei mijn vader, zo meisje. Ja, ik heb gehoord, jij kan leuk piano spelen. Hè? Zullen we even Diabelli doen?
Oh.
En dan ging ze.
En ze deed het?
Ja, ze deed het wel.
Wauw.
Ja.
Oh, dat is wel jongens.
Ja, typisch mijn vader, ja.
Ja, maar ook wel typisch Rutte die het dan ook inderdaad zegt, die op de kop laat zitten.
Ja, dat
wil dus ook dan niet, doe ik dat. Als jij dat vraagt, dan doe ik dat wel, hoor.
Ja.
Ook wel weer heel bijzonder natuurlijk weer, hè?
Ja.
Dit soort gekke dingen. Goed, je hebt dan Pedagogische Academie gedaan. Je gaat op een gegeven moment ook als onderwijzer aan de gang.
Ja, ik heb ook een dienst geweigerd. Misschien ook nog wel leuk om te horen.
Zo.
Ja, want ik vond. Ik kon eigenlijk niet over mijn hart verkrijgen dat je iemand dood moest schieten.
Nee.
Die je niet kende. En op op bevel.
He, want dat en die is jou gewoon niks had gedaan.
Nee, die mij niks had gedaan. Nee. Dus toen heb ik geweigerd. En nou, dat is uiteindelijk nog goed gekomen ook. Dus ik ben erkend gewetensbezwaarder, zoals dat heet. En daar heb ik dus onderwijs kunnen geven aan moeilijk opvoedbare jongens.
Vandaar. Ja. Ja, want dat had ik inderdaad wel gezien dat je dat deed. Ja. Maar dat snap ik de link.
Dat is de aanleiding van dat.
Ja, en dan werd dat in Nederland werd het op zich wel geaccepteerd. Hè? Als je zei van ik ben dienstweigeraar. Maar
nou, het was, kijk, ik praat toch over de jaren 60. Hè? Dat is dan wel een even lange tijd geleden. Dat was dan wel eens moeilijk hoor.
Ja.
Dan werd je nog wel eens op afgerekend ook door sommige mensen. Hè?
Ja, maar ik heb dan liever dat iemand gewoon echt weigert. Als dat je dan zegt, ja nee, maar ik denk dat ik wat mankeer. Hè? Ja. Dat vond ik altijd wat lastiger.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Hè? Dan is dit, hier sta je gewoon achter deze beslissing. Ja, en dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ja. Goed, ik denk dat wij even naar want je hebt een heel mooi boek uitgegeven. Daar heb ik pas een exemplaar van gekregen. Van jou gesigneerd en al. Ik ben ook heel blij mee. Gedichtenbundel. En er staat onder andere een gedicht in, dat heb jij geschreven, alle gedichten erin. Ja, naar aanleiding, denk ik, naar het overlijden van Rutte
onder
in 24.
Andere, het Alleen heet het.
Ja, het boek heet Alleen. Ja. En het is inderdaad van, ik ben nu na al die jaren, ben ik weer alleen. Maar je schrijft dan toch nog weer het prachtige gedicht Blackbird. Ja. En ik zou het heel leuk vinden als je dat...
Niet alleen nare gedichten, maar ook een beetje wel aardige dingen. Ja. En dat is ook een sentimentele... gevoel overgezet op papier. Want ik ben gek op Jimmy McCartney. Hè?
Paul McCartney.
Paul McCartney heeft het toen geschreven. En ook zo mooi gezongen. En heel apart. En naar aanleiding daarvan heb ik dat verbonden met het verlies van Rut. Ja.
Ik hoor het heel graag.
Moet ik het voorlezen?
Ja, zeker.
Oh, nou vooruit. Moet ik even mijn bril opzetten hoor. Want ik ben een oude man. Hè? Dus, oh god, nee, neem je niet kwalijk hoor. Knip er maar uit, jongen.
Nee hoor. Maar gewoon lekker kalm aan.
Nee, goed zo. Daar gaan we. Blackbird. Wat een dag. Weer die 24 uur. De vraag waarom. Weer geen antwoord. Dag Merel. Ook niet van de Blackbird. Die iedere dag, dag Merel, op dezelfde tak... in de avond naar binnen zitten kijken, bij mij. Dag Merel. En zingt, tot het opnieuw helemaal donker wordt. Dag Merel. Dank je, Paul.
En deze Paul is Paul McCartney. Naast Varsmajeur heb je natuurlijk veel meer programma's nog gemaakt. Ja. Als we even teruggaan in de tijd, kennen we ook nog het programma Ja Natuurlijk.
Ja Natuurlijk. Met Anton van Hoof.
Ja, Anton van Hoof met de dierentuin. Keek ik heel graag naar.
Ja, dat was zo leuk om te maken.
Een leuk programma,
Ja, we zijn ook overal geweest. Hè? Overal die speciale dieren te zien en te filmen. Ja,
want ik begreep dat jij bij Varsmajeur eigenlijk al de rol van regisseur op je had genomen. Ja. Dus het is ook vrij logisch dat je dit soort dingen dan gaat
toen,
doen.
En ik heb met Jan toen ook nog een aantal documentaires gemaakt toen we gepensioneerd waren. Dus dat was ook wel leuk om te doen.
Maar enig natuurlijk, om dat te doen. Ja, want ik heb begrepen dat je nog veel meer programma's hebt gedaan. Onder andere ook met de mensen die de voornaam Henk hadden.
Oh ja, Henk en Encyclopedie. Ja, nou, dat is een boekje eigenlijk.
Oh, dat is een boek, dat vond ik ook wel grappig. Ja, de Henk en Encyclopedie.
Showroom. Dat was met al die merkwaardige, een beetje buitenbeentjes van Nederland. Die daar hele aparte verhalen hadden en een apart leven. En dat was ook wel heel leuk om te maken.
Dat was met Jan samen, hè?
Ja, ook met Jan. Ik heb verder alleen nog maar met Jan gewerkt, ja.
Ja, ik vond dat in het showroom was inderdaad
behalve dan
heel
met Anton van Hoof, dat was Jan erbij.
Ja, uiteraard. Ja. Dat was natuurlijk ook bijzonder. Showroom. Is dat een klein beetje waar naderhand Man bij het Hond op gebaseerd was?
Ja... Nee hoor, want dat was een Belgisch programma. Nee, hoe heet dat? Paradijsvogels. Dat is toen een beetje de vervolg geweest van Rick Velderhoff onder andere.
Ja, ook heel erg leuk. Ja. Maar Showroom was denk ik ook bijzonder, omdat het ook vaak mensen waren die helemaal niet zo beroemd waren, maar gewoon
bijzondere
mensen.
Het waren geen beroemde mensen. Waren gewoon. En die hadden we dus gevonden eerst in de krant, oude dagbladen van de lokale omroepen, lokale bladen. En later gingen de mensen opbellen. En dan wilden ze, bij mij woont een man nou ontzettend leuk. Of mijn grootmoeder was dit. En dan gingen we kijken of het wat was. En dan Nou, kozen we dan de beste of de leukste uit. En dan gingen we daar een dagje filmen.
Wat als je het nou niet zo leuk vond, wat zei je dan?
Wat zei je?
Als je het nou niet zo leuk vond, zei je dan nou toch
nee,
maar niet?
Nee, zeiden dat het heel leuk was, maar dat u op de lijst kwam staan. Oh, hè? Ja. Het is net als Roze Spierhuis, hoor. Ja. Allemaal op de lijst staan, hè?
We zetten u op de lijst.
Ja, zetten we op de lijst, hè?
Komt in de kunst ook wel eens voor.
Ja, daarom.
En dan heb je een beetje ruimte, een beetje tijd.
Ja, ja.
Maar goed, een enorm succes ook weer. Want dat is toch al een aardig stukje later. Hè? Dat is dat Force Majeure is in 76 gestopt.
Ja. Nee, maar ik ging in pensioen met 2000. Hè? 2000. Toen moesten wij met pensioen. Want dat was toen gangbaar. Dat je jonge mensen moesten...
Ja, die moesten ook een kans
ook
hebben.
Ook bij de omroep. Hè? Dus,
ja.
En toen waren we vrij om allerlei dingen zelf te maken en zo. Dat is wel leuk, ja.
Was misschien nog wel leuk.
Ja, zeker.
Ja, hè, om dat te doen allemaal. Dat is gewoon ontzettend leuk om te doen.
Ja.
Nou, dan heb ik van de liedjes komen natuurlijk toch even op terug bij Force Majeure.
Ja.
Want er zijn natuurlijk een paar van die momenten die niemand meer vergeet. Nou, nee. Ik denk dan zelf, ik was nog maar heel klein, maar keek er wel naar. Ja. Is dat toch wel dat nummer van Kiele Kiele Koe uit?
Oh ja, ja. Dat was toch voor wel... die tijd een opzienbarend gebeuren, ja.
Wow.
Want
we
hadden ook ons helemaal als dingen verkleed, hè? Hoe heette die weer?
Als Arabieren.
Arabieren, ja, met een tulband. En toen gingen we op zoek naar de consul van Kuwait, Rabbani. En die hebben we toen het eerste plaatje overhandigd, aangereikt.
En wilde die dat?
Ja, die vond het prachtig. Ja, ja.
Oh, goed zo.
Iedereen werkte wel mee, behalve in Kuwait, of hoe heet het, waren ze kwaad, want die dachten dat ze in de maling werden genomen. Nou, het was maar ook een beetje
ook
zo. Maar,
ja, het was ook
het
zo.
Was wel een beetje een internationaal probleempje. Maar het is heel klein geweest, dus stel niet veel voor.
Maar
het is voorbij.
Zo'n bekend nummer geworden dat ik denk dat iedereen echt dat ook nog kent.
Ja, het was ook echt een carnavalsnummer. Hè?
Geweldig was dat toch?
Carnavals
en toen zat ik me te bedenken, dat is dan, we hadden natuurlijk de oliecrisis in 1973.
Ja.
In die periode is dat ook gekomen. Denk ik, we zijn zoveel jaar verder en we zitten eigenlijk met hetzelfde probleem. Hè?
Ja, het verandert niet veel hoor.
Wat zou je nu voor leuk liedje maken erop? Wie zou je pakken?
Dat weet ik niet. Ik bedoel, daar moet ik even voor gaan zitten natuurlijk. Dat kan ik niet zo even 1, 2, 3 vertellen hoe ik dat nu moet doen.
Ik denk dat je een geweldige tekst zou komen.
Veel Trump.
Dat denk ik dus.
Veel anti-Trump.
Ja, en dan met een stukje Iran erin.
Ja,
en
een beetje nog een keer anti-Trump.
Ja,
het zou
precies.
Een nieuw recept zijn.
Jammer, hè?
Om te koken.
Niet. Nou, even niet.
Anti-Trump.
Ja, precies. Dan denk ik, zat net vanochtend weer een programma te kijken. Ik denk, ach jongens, wat komt hier een waanzin uit.
Ja, en dan nou, ja goed, het is...
Nou, en dan hadden we natuurlijk de vaste openingszin waar jullie altijd mee bezig waren. Die onthoudt ook iedereen. Wat dacht je wat?
Ja, wat dacht je wat?
Wat dacht je wat? En dan kwam er één.
Ja. En bla bla bla, hè. Dus daar begonnen we dan mee.
Die was ook wel heel... En die teksten, schreven jullie die zelf? Of deed één persoon dat?
Nee, dat wisselde, maar heel veel teksten werden door Paula en Jan geschreven. En Fred en ik deden meer regie en onderhoud en presentatie. Maar we schreven ook vaak samen. Gaf iemand iets aan en dan maakte een ander een paar regels verder. Ja, dat... Je werkt met z'n vieren, want Ted deed er meestal later niet veel meer mee, omdat hij zijn eigen programma had.
Ja, die had de 1-2-3-show.
Ja, de 1-2-3-show en later ook radioprogramma's en had er heel druk mee.
Ja.
Dus hij moest altijd een beetje schipperen om zijn aandeel in beeld te brengen.
En luister, mochten jullie dan die teksten die geschreven waren, moesten die ook eerst nog goedgekeurd worden door de televisie? Of deden jullie het gewoon?
Kijk, het voordeel was, we hadden een producent, dat was Lies van Bommel. En die was getrouwd met Dick van Bommel. En Dick van Bommel was het hoofd van afdeling. Dus die kreeg al te horen wat er was en zo. En we hebben geloof ik één keer een probleem gehad. Maar dat werd toch nog uitgezonden. Dat ging over een kind wat dood was gegaan door de polio. En toen hebben we daar een tekst op gemaakt. En heeft Ted nogal een hard lied gezongen. En dat mocht toch nog wel, heeft nog wel enige problemen gegeven, maar mocht toch uitgezonden worden.
Had een beetje te maken met de zwarte kousen.
Ja,
dat was natuurlijk wel even dat puntje religie.
Kiezen, ja. Ja.
Maar het was natuurlijk ook wel heel triest.
Nogal,
hè? Dat er dan op een gegeven moment nog kindjes doodgaan omdat de Heer het wil. Ik denk, dat kan toch niet? Goed.
Ja.
Dat zijn natuurlijk wel hele spannende dingen allemaal. Nou heb ik ook nog gezien dat jullie ooit ook nog eens een keertje een 50ste uitzending hebben gedaan van Farce Majeure.
Ja.
Begeleid door het Concertgebouworkest.
Ja.
Hoe bijzonder is dat?
Ja, nee, dat was, nou je het zegt, is dat een van de hoogtepunten geweest.
Wauw.
De 50ste uitzending, helemaal in zwart-wit gefilmd en Haitink dirigeren. En wij zingen dan, dat is uit het leven gegrepen.
De grote Haitink, hè, die daar wel staat.
Die was toen al heel groot, ja. En het leuke is dat we dus als afscheid, dus na Farce Majeure in 76, toen we mee stopten, hebben we nog een afscheidconcert mogen geven met Concertgebouworkest en met Bernard Haitink.
Oh, wow.
En dat ging helemaal, Harry Banning, die maakte dan de muziek natuurlijk, en die had helemaal gepreludeerd op afscheid van Brahms en van dat soort nummers, weet je wel. En dan, ja. Scheiden doet lijden, afscheid doet zeer.
Ja,
ja.
Maar ja, hoe bijzonder is dit allemaal? Goed, we zijn al bijna bij het einde. Ik zou het heel leuk vinden als je nog één gedichtje uit jouw bundel zou willen voorlezen.
Oh ja, graag. Want ik heb
dat heet Talent.
Het laatste gedichtjes vind ik wel, ben ik wel een beetje
in je
trots
bundel?
Op.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Nou, dat vind ik wel aardig. Het is niet zo somber. Het is wel, maar goed. Het leven heeft zich achter mijn huid vastgezet. Voel ik mij eenzaam reizend zonder haar, langs lege momenten van toen en eenmaal verlangen. Het leven woekert zich al een gezwel, als een gezwel, langzaam veranderend in wat zal zijn. Zo zullen bloemen op lichte voeten kunnen komen, wolken warme kussens zijn, dragend naar het Elysium. Misschien. Maar nu heeft het leven zich nog achter mijn huid vastgezet.
Prachtig. Ik begrijp dat je deze als afsluiting
wil
doen.
Ja, dat was toch
ja,
het laatste.
Dat is gewoon echt heel erg mooi.
Ja.
Goed, dan gaan wij ook naar de afsluiting toe. Helaas alweer. Ik had echt nog wel een uur met je kunnen praten.
Ja,
er zijn zoveel leuke dingen nog.
Ja.
Goed, we gaan naar het einde van deze uitzending. Dank aan onze gast van vandaag, Henk van der Horst. Bekend van het Farce Majeure team, maar daarnaast nog zoveel andere programma's.
Nou, graag gedaan, vond het leuk.
En nog steeds heel druk, want je bent nog steeds met je cabaretprogramma. De Stofzuigers. Nee, je heb je pas nog op zien treden in Eemnes.
Met
bij,
mate, hè?
Kopje Poëzie was je nog weer.
Kopje Poëzie,
Dus
ja, dat was leuk.
Heel erg leuk. Hele grote dank aan Mark Rijsma, onze technicus van vandaag. Dank Maaike dat je er weer bij wilde zijn vandaag.
Ja, heel goed.
En natuurlijk dank aan onze luisteraars. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Wilt u deze aflevering misschien nog een keer horen? Dat kan. Ga dan naar nagooi.nl/gemist. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zondag en hoop dat u de volgende week ook weer bij zult zijn op onze reis door kunst en cultuurland. Graag tot volgende week om 12:30.